Wat zei je?
Dat je het op tepelhoogte moet houden, je microfoon.
Anders stoort hij.
Ja.
Moord. Lust.
Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Moordlust.
Ja, oh ja, welkom inderdaad. En ik ga jou iets vertellen. Ik had vorige keer al verteld dat het een niet-Engelse zaak
nee,
zou zijn.
Maar een Frans.
Ja, Frans.
Frans.
La France.
Le ja, France. En volgens mij, dat hebben we al besproken, wordt het ook een dubbele.
Nee, dat heb ik nog niet gezegd.
Nee, maar wij hebben dat achter de schermen besproken.
Ja, dat wel. We hebben achter de schermen besproken dat het een dubbele zaak of een dubbele aflevering wordt.
Net als de Gigolo Killers. Ja. En we zitten ook weer op dezelfde locatie.
Ja, ja, we zitten weer op schrijfweekend.
Ja.
En nou, nu is het een nieuwe traditie dat we ook een podcast aflevering opnemen.
En zelfs een dubbele.
Ja.
Dus.
Want ik heb zoveel informatie gevonden. Ik heb nog steeds niet alles gevonden. Dat weet ik gewoon zeker. Maar ja.
Op een gegeven moment is het ook.
Het is genoeg soms. Ja. Het is dan denk ik klaar ermee. Maar ik heb nog twee dingen. Eén, een tip om te kijken. Open House. Ja, ik ben...
Gaan we weer, een grapje. Ik moet nog kijken, maar het klinkt heel leuk.
Ja, zal ik heel kort uitleggen wat het is? Nou, het is Open House. Kan je op Videoland kijken. Niet gesponsord helaas. Hey, Videoland, sponsor ons. Maar het is een huis met allemaal mensen die ervoor openstaan om een non-monogame relatie aan te gaan of casual seks te hebben. En er komen dan steeds koppels in dat huis die een droom, dat klinkt zo dom, maar eigenlijk die de behoefte hebben om hun relatie mogelijk te openen, maar nog niet zeker weten. En dan onder begeleiding van een relatietherapeut en een therapeut die gespecialiseerd is in het openen van relaties, met je relatie aan groepseks meedoen en wat dan ook allemaal. Onder die begeleiding ga je kijken of jouw relatie, of dat fijn is of niet.
Ja, het is in de UK, toch?
Ja, Engelse serie. Superleuk.
Nou, ik ga ook kijken.
Ja,
ben benieuwd.
Echt heel leuk. Ik zou eigenlijk de Nederlandse versie willen. En dat wij dan de therapeuten zijn.
Ja, ja, want wij hebben het nu opgegooid. Dus,
ja, ja, jongens. Dit lijkt me echt heel leuk. Zouden jullie kijken? Laat even weten in de comments.
Het is wel echt goed als dat er zou zijn. Want heel veel mensen doen het niet op een goede manier.
Nee.
Het willen openen van een relatie. En wij begeleiden daar ook mensen in. Dus
ja,
mij lijkt het hartstikke leuk.
Ja, mij ook. En als tweede... nou, trouwens eigenlijk tweede mededeling. Een soort van excuses geven. Want laatst, je hebt dan met Jeffrey Dahmer die nieuwe serie, allemaal commotie, dat seriemoordenaars opgehemeld worden en dat het nu geromantiseerd wordt en zo. Nou, en dat doen wij ook aan mee, door dit te doen.
Nee, maar ik denk ook wel, ik ben van mening, ook als je Mindhunters hebt gezien en zo, dat we daar ook heel veel van kunnen leren.
Ja.
En dat we ze niet ophemelen. Maar ik heb nu zelf ook dat mensen in mijn omgeving die hier nooit iets met true crime deden of kijken, dan nu helemaal over die serie zitten. Maar dan denk ik, ja, het is gewoon één van de series.
Het is gewoon een kannibaal.
Nee, maar ik bedoel, er zijn er veel meer. En er zit wel heel veel verhaal ook achter. En ik denk dat we er ook wel van kunnen leren dat belangrijk opvoeding bijvoorbeeld is.
Ja, oh ja, en dat daar is geweest.
Ja, dan wordt het niet opgehemeld en ze krijgen misschien wel die aandacht. Maar je zit voor mijn weten nog steeds vast. Dus ik weet ook niet of daar heel veel.
Ja, maar de angst is dat nu mensen dit dan zien en horen en kijken en denken, oh, dat ga ik ook doen. Maar ik denk niet dat iedereen dat je ineens. Dat is hetzelfde met porno. Dat je dan,
ik wil zeggen, dat is onzin. Dat is hetzelfde dat als we kinderen vroeg over seks leren, dat ze dan ook seks gaan hebben. Dan blijkt uit onderzoek dat ze daardoor juist niet.
Nee, heel bewust juist de keuze maken van, ik doe dit wanneer ik dit wil en niet.
En ik denk dat dat in deze zin ook zoiets is. Dat is hetzelfde hoeveel mensen gamen. Dan schiet je toch ook iedereen neer. Het is toch niet dat er nu meer mensen in Nederland worden neergeschoten doordat ze Call of Duty spelen of zo?
Nee, volgens mij niet. Nou, ik wilde toch zeggen, want dat is in ieder geval niet onze bedoeling, dat we het romantiseren. Wij lachen er altijd wel mee.
Ja, maar het is gewoon
Het is wel
verhaal.
Echt, hè?
Ja, het is wel echt.
Ja, maar gelukkig. Nou, gelukkig.
En wij proberen toch ook soms te attenderen dat de buren wat beter kunnen opletten.
Ja, we geven tips.
Dat de politie dan misschien wel eerder op had kunnen pikken.
Ja,
en we moeten ook niet doen alsof dit niet gebeurt.
Je hebt helemaal gelijk. Nou, weet je, ik ram hem. Oh, eerst de naam. De maagdenmoordenaar. Oh, wacht. Ik heb het in het Frans.
Oh.
Tuer vierge.
Oh ja, dat is goed dat je het in het Nederlands hebt gezegd, anders had ik geen idee.
Tueur vierge. Ja.
Moord.
Oké, nou, wat ik al zei, een niet-Engelse zaak deze keer. Want ik neem je mee naar Frankrijk en een beetje België. Zo, ja, het grensgebied. Eigenlijk de Ardennen.
Mm-hmm. Dat kent iedereen wel, denk ik.
Ja, 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 denk ik wel. En op 4 april 1992 wordt Michel Fourniret geboren.
Hoe?
Michel Fourniret. Okay. Ik hou het ook bij Michel. En waarschijnlijk is het Michel, maar ik heb niet altijd zin om Michel te zeggen, dus het is Michel.
Ja.
Maar hij is Frans. ik val gelijk met de deur in huis, maar hij zou laten uitgroeien tot een van de bekendste Franse seriemoordenaars en het monster van de Ardennen.
Oeh.
Ja. Dus we weten al wie het heeft gedaan. Nu gaan we meer kijken naar welke slachtoffers die allemaal heeft gemaakt. Nou, Michel die groeit op in Sedan. Ik dacht, ah, is een auto op.
Waarschijnlijk zal die auto daarna vernoemd zijn.
Ja, dat zou inderdaad, denk ik wel. Maar het is een gemeente in de Ardennen in ieder geval. En zijn moeder was een boerendochter die mogelijk een affaire had gehad met een Duitse officier toen het leger de Ardennen bezette. En Michel zou daaruit voortgekomen zijn, maar dat is nooit bevestigd.
Nee, maar welke tijd was dat?
Wanneer en 1942, dus het was,
dat was echt
midden
oorlog.
In de Tweede Wereldoorlog. Michel was de jongste en had ook nog een oudere broer, André.
André.
En een oudere zus, Huguette.
Hoe?
Huguette.
Oké. Okay.
H-U-G-U-E-T-T-E. Huguette.
Huguette.
Ja, Huguette. En zijn vader was metaalbewerker in het dorp, maar hij was heel erg afwezig en ook een alcoholist. Nou, dat hebben we al vaak gehoord, hè?
Ja, toch die alcohol weer.
Ja,
en toch, afwezig.
Ja, afwezig. Dus, nou, volgens mij sowieso was die tijd ook niet leuk om in geboren te worden, maar het was een zware nieuwborn. Tijd voor. Dat wilde ik niet zeggen. Een zware jeugd, ja. Dat wilde ik zeggen. Niet alleen nieuwborn.
Ik wil zeggen, alleen dat was vervelend.
Het eerste jaar was gewoon. Maar goed, Michel omschreef zijn moeder als een temperamentvolle vrouw, maar niet in de positieve zin. Want zijn moeder mishandelde hem en Michel zou ook een slachtoffer zijn geweest van incest tussen zijn vierde en zijn zesde levensjaar. En zijn moeder gebruikte hem als seksueel object, vertelde hij. Maar alleen zijn oudere broer André, die ontkent dit allemaal.
Dat is altijd lastig.
Ja,
hè?
En ook, maar ik vind het wel raar dat hij haar als een temperamentvolle vrouw omschreef, terwijl ze eigenlijk gewoon een mishandelaar was.
Ja.
Toch? Ik vind temperamentvol, er zit nog enigszins positiviteit aan. Gewoon dat je wat tja-tja hebt.
Ja.
Weet je wel? Nou goed. Ik weet niet welke leeftijd Michel nu op ongeveer heeft, maar later scheidt zijn vader ook van zijn moeder, maar krijgt die vader de voogdij van de drie kinderen.
Oh, dat kom je ook niet vaak, tijd, denk ik ook niet veel.
Nee, dus dat was wel een bijzonder dingetje. Nou, de klasgenoten van Michel die beschrijven hem als een bedriegelijke dief. Hij stal pennen, portemonnees en boeken van school. Op de basisschool al.
Pennen, portemonnees
ja.
En boeken.
Dus, ja, ik moeilijk denken op de basisschool. Je had ook geen computer toen. Dat je zo dus basisschool gewoon uitloopt met de tv zo rollend. Zo, hey, doe je?
Ja, er waren die rollende
ja, die
tv's.
Oh, dat vond ik altijd zo leuk als je die mocht gaan ophalen.
Ja.
Dat je dan zo van, wie wil de tv gaan halen? En dan mocht je zo, ja, ik. En dan rolde je zo met die tv heel stoer van, ik mag dit.
Ja, en nu zijn het al die smartboards
ja,
en zo. Goed.
Saai.
Ja,
ja Michel die deed dat dus met pennen en portemonnees en boeken. En het was ook zo dat ze vertelde dat hij trappelde van plezier als hij kattenkwaad en perverse bullshit had uitgehaald. Ja, dit zijn niet mijn woorden. Die perverse bullshit en kattenkwaad, dat waren de woorden van zijn klasgenoot.
Oké, maar wat is perverse bullshit?
Kon ik niet.
Perverse bullshit.
Ik denk misschien, dit is echt helemaal mijn invulling, maar broeken van mensen naar beneden trekken. Zijn eigen billen tonen aan mensen. Ik weet niet.
Nee, ik zou ook niet weten.
Urineren in de hoek van de klas en lachen terwijl je dat doet. Ik geen idee. Maar doordat hij... Volgens mij was hij gewoon ook een heel irritant mannetje. En dit zorgde ervoor dat hij werd geslagen door zijn klasgenoten, maar ook door de docenten.
Oh, ja, dat mocht misschien.
Ja, dat mocht
toen
ook. Ja, met zijn lineaal. Ja, dat hebben onze ouders zelfs misschien nog.
Ja, die van mij denk ik niet.
Oh, volgens mij bij mijn moeder wel. Ik zie Michel dus ook echt nu als zo'n heel irritant jongetje die nu door heel de klas en de docenten gewoon massaal wordt in elkaar geslagen.
Ja, maar zich er niks van aantrekt.
Nee, niks van aantrekt inderdaad. Nou, later, veel later, ging hij bij de luchtcommando's en verdiepte hij zich in technische beroepen. Maar hij werd uiteindelijk molenaar en timmerman. En dit was trouwens een van de vele beroepen die hij ooit kreeg, hoor. Dat is, dus die man ja, ging alle kanten
wist op. Ook niet zo goed wat hij wilde worden.
Nee, nee. Maar in 1964 trouwde hij met Annette en kreeg hij zijn eerste kindje. En 3 jaar later werd hij voor het eerst veroordeeld wegens mishandeling van een minderjarige. Op dit moment vraagt ook Annette gelijk de scheiding aan.
Oké. Okay. Maar weet je niet wie die had mishandeld dan?
Nee, nee, nee. Dat is niet duidelijk. Ja, en dat klinkt heel stom, maar ik denk omdat dit... natuurlijk is het ook erg, maar omdat dit niet zo erg is als de rest dat hij heeft gedaan... is het gewoon een beetje, hoe zeg je dat?
Ja, een beetje onder het tapijt geschoven.
Ja, van oh, ja, dat was zijn eerste kleine slachtoffer. Terwijl het natuurlijk net zo erg is. Dus daar zijn geen duidelijke mensen van. In 1970 hertrouwt hij met Nicole... En zij krijgen een zoontje en daarna nog een tweeling.
Oh, oké. Okay.
Dus hij is 2 keer getrouwd en heeft nou 4 kinderen.
Ja.
Nou, in de periode van 1966 en 1973 wordt hij dus eigenlijk net volgens mij na zijn scheiding met Annette... en tijdens het, even kijken, trouwen weer met Nicole en even daarna... wordt hij een aantal keer veroordeeld voor daden van voyeurisme en geweld. En de jaren die verstreken, maar toen werd hij op 25 maart 1984 achter de tralies gezet. Omdat hij wederom ja, tientallen aanvallen had gedaan en nu ook verkrachtingen van minderjarigen.
Oh.
Ja, ik zat echt te twijfelen of ik deze zaak wilde doen.
Ja, dat vond, snap echt, ik.
Maar toen... toen uiteindelijk was ik er zo diep in, toen dacht ik... Ja,
kan nou ook niet meer terug.
Nee, nee. Hij werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en in deze periode vraagt Nicole haar scheiding aan.
Wel fijn dat ze wel gelijk denken, oké,
okay, I'm out.
Dit, ja.
Hier ga ik niet mee verder. Nou, dat ja, snap ik ook, is volkomen terecht ook. Als Michel vastzit, ontmoet hij, tussen aanhalingstekens, zijn nieuwe liefde Monique Olivier, heet ze, Monique Olivier.
Maar Olivier?
Monique Olivier. Ik zeg ontmoet, want ze hadden elkaar... Hij had een advertentie geschreven in de Rooms-Katholieke tijdschrift Le Perlet. Perlet.
Altijd die tijdschriften vroeger, hè? Met die,
ja,
met
kijk
die oproepjes en zo, ja.
Niet doen. En hij schreef... Gevangenen zou graag met iedereen van elke leeftijd dan ook corresponderen... om de eenzaamheid te vergeten.
Ach,
oh, dan weet je toch al, niet beginnen, niet eraan beginnen. Red flags, tuut.
Maar het is altijd, dat was bij onze allereerste aflevering ook... met de Lonely Heart Killers, altijd die advertenties. Er hoeft maar één hartstikke zorgzame, lieve ziel... op te reageren. Dan denk ik, ah, die is zo
en dan
eenzaam.
Ook nog Rooms-Katholiek. Dan denk ik, misschien is er iemand die... Dan denk ik van, weet je wel... Oh, iedereen is lief en iedereen... Ja, niet dat
iedereen
alleen...
mag vergeven worden
ja,
voor
dat bedoel
zonde.
Ik. Ja. En dat je dan...
Iedereen is lief.
Dat is mijn gedachte over geloof. Iedereen is lief. Maar meer van, ja, iedereen die... Hij zit nu voor zijn straf vast. Zijn zonden worden nu vergeven. Ik ga hem schrijven. Nou, had ze nooit moeten doen natuurlijk.
Maar ze had dat wel gedaan.
Ja, ze heeft het wel gedaan. En zij reageert op die advertentie. En na een aantal brieven heen en weer gaat ze ook Michel bezoeken in de gevangenis.
Mag ik trouwens even iets zeggen?
Altijd.
Oh, bedankt. Nou, ik vind het altijd zo knap. En dat is echt in superveel zaken dat ze dan zo snel allemaal nieuwe partners hebben.
Ja.
En ook trouwen en zo. Terwijl, ja, ik denk dat het ook tegenwoordig moeilijker is door dit online dating en zo natuurlijk. Maar dan denk ik, ik zou niet weten hoe dat ik dat voor elkaar moet krijgen. Toch?
Ja, nou, ik weet niet of het moeilijker is nu door het online daten. Ik denk dat veel meer mensen FOMO hebben, fear of missing out, dat je dan die swipe-cultuur hebt. Maar dat je in principe, als je zou willen en je ontmoet iemand die daar net zo in staat, die gewoon ook snel rillen, is het juist heel makkelijk nu.
Ja, dat is ook wel zo. Maar
en dat was toen ook, denk ik.
Toch valt het me wel altijd op in die zaken.
Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje gebiased is, dat zeg maar die mensen... Ja, dat zijn, ja...
Die willen vaak ook liefde die ze niet gehad hebben thuis.
Ja, precies. Dus dan komt dat vaker voor daarbij, denk ik. Die vullen dat veel sneller op.
Ja.
Ik ga de volgende keer eens een keer een single killer opzoeken.
Succes.
Ja, gewoon iemand die
Dingen was single. Ed Gein.
Oh, ja. Ja. Ja, en ook nooit een relatie gehad.
Nee, alleen met z'n lijken.
Oh, Leila.
Oké, we gaan door.
Oh, nee. Oké.
Dan heb jij die zaak als jouw zaak, hè, mevrouw.
Oh, echt? Oh, ja, maar ik weet niet, in relatie... Ja, nou ja, goed. Ik was me even... het werd me weer bewust. Toen, goed. Oké, even wat informatie over Monique. Zij werd geboren op 31 oktober 1948, dus ze was een paar jaar jonger dan Michelle. En ze was eerder getrouwd geweest met een man, maar daar scheiden ze ook van. Ze had twee zonen. Mm-hmm. En ze was een verpleegkundige, maar ze was niet meer werkzaam als een verpleegkundige. En verder kon ik niks over haar vinden.
Oké. Okay.
Dus ja, that's over Monique. Verpleegkundigen komen ook vaak voor.
Van mij ook op, ja.
Ja. Ben ik hier in een risicogroep terechtgekomen?
Nou, maar misschien, dat zijn wel vaak zorgzame mensen.
Ja, ja.
Of in ieder geval, je hebt wel werk gekozen waar je mensen in wil helpen.
Ja, en jezelf helemaal wegcijferen. Niet naar het toilet kunnen, niet kunnen eten, omdat iemand wel...
Omdat het poep van iemand anders zit.
Ja, ja, zelf, ja. Dus misschien is het ook alweer, ja, dat het toch weer meer kans heeft daarop. Ja. Nou goed, in de brieven beweerde Michelle dat hij getraumatiseerd was door een incestueuze relatie. Ik zeg beweerde omdat André dat dus nooit heeft bevestigd. Niet dat het aan hem is om dat te bevestigen natuurlijk, maar goed. Dat hij getraumatiseerd was door die incestueuze relatie met zijn moeder. En hij beschreef toen de behoefte aan maagden. Ik snapte de connectie niet precies.
Ja, misschien omdat die dan nog geen ervaring hebben of zo.
Nou, hij vertelde dit dus ook, dat hij was heel erg geraakt geweest om het zien, dat hij had gezien dat zijn zus, Huguette, aan het poepen was op een emmer. Ja, super random. Toen ik dacht ook van, hoe krijg ik dit logisch in dit verhaal verwerkt? Ineens niet. De shock van dat je zus ziet poepen op een emmer. En hij had hier later over gezegd, voor mij poept een vrouw niet. Het is vernederend en het klopt niet bij het beeld van de heilige maagd Maria.
Ja, wat is dat toch, dat mannen of jongens dat idee hebben?
Ja.
Maar hij was dus helemaal in shock omdat hij zijn zus zat zien poepen.
Ja, op een emmer. En dat vraag ik me dus ook. We vragen ons heel veel af. Heel veel vragen komen op. Maar je ziet dus ook vaak toch bij die briefcorrespondentie tussen een gevangene en iemand niet-gevangene. Dat die heel snel, ik snap dat je wel de diepte ingaat misschien, maar... Hoeveel brieven, er moeten voor mij toch best wel veel brieven overheen, dat ik ga vertellen dat ik getraumatiseerd ben door mijn zus te zien poepen en dat ik daar...
Ja, en door de incest...
Ja, incestueuze relatie. Dat is toch best wel veel, daar moet een heel boekwerk overheen. Maar toch heb ik het idee dat hier echt maar 3 brieven overheen zijn gegaan. Dat die dan zegt, oh ja, ik heb mijn zus een keer zien poepen, trauma.
Ja, ja, maar misschien omdat die... Dan eindelijk weer contact had, dat ik leg alles bloot.
Ja, je weet ook trouwens niet hoe lang die brieven zijn. Hè?
Je hebt ook 10 brieven, 10 kantjes schrijven.
Ja, ja. Maar goed, dat is dus voor hem de start van dit alles. Monique noemde hem haar beest en ook haar Shere Khan. Kende jij Shere Khan?
Nee.
Nou, dat is dus die tijger uit Jungle Book.
Ah, had ik eigenlijk wel moeten kennen.
Ja, toch? Ja. Jij bent een Disney-kenner.
Ja, en Jungle Book was een van mijn favorites vroeger. Dus jammer van me.
Ja, teleurgesteld. Nou. Ja. Maar het laat wel zien dat ze Michelle natuurlijk een beetje op een voetstuk zetten, denk ik.
Ja, en echt zo'n beest.
Ja, ik zou Aard niet omschrijven als mijn beest.
Nee, nee.
Toch?
Dat snap ik.
Ja, dan zit er toch ook iets, denk ik, iets...
Iets stouts.
Ja, maar ook iets grimmigs.
Ja,
in de relatie, denk ik.
Ja.
Maar goed. Hij was dus veroordeeld op 25 maart 1984. Maar op 22 oktober 1987, hij was veroordeeld tot 7 jaar, kwam hij al vrij.
Oh.
Ja. Wegens voorbeeldig gedrag.
Oh, en als je voorbeeldig gedrag, dan kende gewoon een boetestraf niet meer.
Nee, nee. En hij kreeg ook nog strafvermindering. En hij was al in 3 jaar voorlopige hechtenis geweest, al voor het proces. En die gingen er ook weer vanaf. Dus het was allemaal en. En toen dat voorbeeldig gedrag, toen zei ze, ach, Michelle, let it go.
We hoeven jou niet meer.
Nou, omdat hij natuurlijk die brieven had geschreven met Monique, trok hij ook daarna direct bij haar in. En ze woonde in Saint-Cyr-les-Colons.
Oh, daar.
Ja. Ik denk ergens in de Ardennen.
Waarschijnlijk wel.
Ergens Frankrijk in ieder geval.
Zover was ja, ik ook.
Ergens in Europa. En ze hadden een plan om een accommodatie op te zetten in een landelijk gebied. Maar dit was heel erg vaag. En ik kon ook niet vinden wat ze nou... Volgens mij wilden ze een soort van B&B, Airbnb maken. Maar dat is volgens mij nooit doorgezet. Maar ze hadden dus wel... het huis ervoor. En hij werkte zelf in het dorp als een metselaar. Dus dat was weer een nieuw beroep wat hij ging doen. Want hij was natuurlijk molenaar en timmerman, luchtcommando. Nou, metselaar zit nu ook op zijn cv. En hij komt over in het dorp als een hele discrete man. Ja, dat is altijd natuurlijk.
Kan nooit, je zeggen, die zijn nooit
de meest discrete mensen in je dorp niet vertrouwen.
Daarom vallen wij gelijk door de mand. Wij zijn absoluut niet discreet.
Nee, dus wij zijn ook geen seriemoordenaar.
Nee.
En Monique die zat thuis. Ik weet niet wat zij verder deed, want ze was geen verpleegkundige meer. En ja,
misschien voor de kinderen.
Ja, dat is ook... Ik heb nergens iets over die kinderen gevonden. Oh, alleen de hoeveelheid die ze hebben. Ja. Maar niet... Zeg maar, de aantallen waren duidelijk, maar niet de verdere connectie met het kind.
Nee, en of ze daar überhaupt nog woonde dan.
Nee, voor mijn gevoel was het echt zo... Ik heb een kind en het gaat naar mijn ex en that's it. En ik heb weer een kind en het gaat naar iets toe. En ik...
Ja.
Zo komt het op mij over. Maar zo is het waarschijnlijk niet. Maar niet lang na de vrijlating begon het paar op vrouwelijke maagden te jagen.
Het paar?
Mm-hmm.
Die had ik niet aanzien komen.
Oh, plot twist.
Ja, ik dacht dat het vooral op hem ging. Maar Monique deed mee.
Ja. Nou, 2 maanden al na zijn vrijlating. Nou, dan zie je dat er geen goede keuze is geweest.
Nee, dat het voorbeeldig gedrag ook maar een
schone schijn
was.
Ja. Nou, 2 maanden daarna pleegt hij zijn eerste ontvoering gevolgd door een verkrachting en een moord.
Och, ja. 2 maanden.
Ja. Monique is vanaf dit moment direct betrokken geweest. Het gaat om een 17-jarig meisje, Isabelle Laville. En ze wordt op 11 december 1987 ontvoerd toen ze onderweg was van huis naar de universiteit. Monique zag haar lopen langs de weg en spotte haar voor Michel.
Zij is een spotter.
Ja, de spotter. En ze stoppen langs de weg en doen net alsof ze autopech hadden. Monique die lokt haar...
Dat is ook zo'n eeuwenoud.
Ja, Ted Bundy is daar toen mee gestart volgens mij. Nou, waarschijnlijk ook anderen, maar ja... En dat vind ik jammer, want ja, ik wil best iemand helpen,
ja.
Maar ik wil niet ontvoerd en van alles worden.
Nee, maar dat is gewoon, daardoor wordt de mensheid ook steeds onvriendelijker.
Ja,
want,
en individualistischer, van ja, bel de ANWB maar, denk je dan.
Ja, ja,
op zich inderdaad. Ook wel een betere optie misschien. Die zijn 24/7 bereikbaar tegenwoordig.
Ik kan wel een band verwisselen, aan mij er nog wat.
Ja, maar dan, juist, je moet niet gaan stoppen dan.
Nee.
Jij moet niet zeggen naar die mensen... Oh, ik kan jouw band wel verwisselen. Lig je op de grond en dan pats op je hoofd... en dan lig je ineens in die kofferbak.
Ja, dat is waar.
Beloof me dat je dat niet gaat doen.
Nee, beloofd bij deze.
Nou, goeie. Nou, ze stopten dus langs de weg en deden dus net of ze autopech hadden. En Monique lokte Isabelle met de smoes naar de auto toe. Dus ze was eerst een beetje naar, denk ik... De auto stopte en toen is Monique zeg maar gaan lopen richting Isabelle... En dan gezegd van, oh, wij hebben autopech, we staan daar. Toen stond Michel ook klaar met een jerrycan om haar nog te misleiden. Van, kijk, we hebben echt pech, want ik sta met een jerrycan.
Net alsof je die nodig hebt, als je pech hebt, als je geen benzine meer hebt. Ja, of zo. Ja. Wat moet je anders doen? Ik heb een lekker band, maar ik heb ook een jerrycan in mijn hand.
Echt pech. Oh, zo'n pech. Nou,
kan die beter een gereedschapsset vast hebben of zo. Of zo'n gevarendriehoek.
Ja.
Met zo'n jasje.
Ja, inderdaad. Maar ja, dat is opvallend.
Die hebben ook te weinig mensen aan langs de weg.
Ja.
Ik ben
terwijl
dan,
dat eigenlijk moet.
Ja, ik ben er dan heel netjes, denk ik.
Ja, dat je die gewoon in je auto hebt. Ja, ik ook. Nou, Michel pakte, dat vond ik trouwens ook, ze hebben een wit busje. Oh mijn god.
Oh.
Hoe dan weer? Waarom hebben al deze mensen een wit busje?
Ja, ik weet niet. Dat
is toch typisch?
Je, als je dan, weet ik veel, als je dan wil worden, dan krijg je dat of zo.
Ja, dan kies je daarvoor. Van, ja, starter pack.
Ja.
White fan.
Ja.
Nou ja, we zitten erom te grappen, maar ik vind... Ja, dat is toch opvallend?
Ja. What are the odds?
Ja. Volgens mij zijn er ook wel onderzoeken naar geweest, maar die kan ik nu niet herleiden. Maar dat juist een wit busje als...
Ja, wit is natuurlijk, wordt wel altijd gezien als ik... Hoe zeg je dat? Als vrede, als...
Ja, net betrouwbaar.
Net als rond het ook valt. Liever is dan vierkant.
Ja, ook rond, ja. Nou goed... Michel die greep haar bij de haren en trok haar in het witte busje en vroeg haar, ben je nog maagd? En toen antwoordde ze bevestigend van ja, ik ben nog maagd. En toen heeft
hij haar... Had ze beter nooit kunnen doen.
Nee.
Hier had ze beter kunnen liegen waarschijnlijk.
Ja, maar ja.
Maar wie weet, loogt ze wel.
Oh, dat
zou
dat
helemaal
plotseling
zijn.
Ja, oh, dat is erg. Toen gebeurde er van alles in dat busje. Daar weet ik de details niet van. Ga ik nu ook niet intreden. Maar uiteindelijk is ze vermoord. Haar lichaam hebben ze gedumpt in een put. En Isabel wordt pas na 19 jaar teruggevonden.
19 jaar?
Ja.
Oh, en, die ouders.
Ja. En ja, ik denk dan... je bent de hoop denk ik al wel verloren dat ze echt vermist is. Maar je wil dan toch gewoon het lichaam...
Het antwoord.
Ja. De onderzoekers die moesten 30 meter diep graven in die put. Want de gemeente had de put namelijk ondertussen ook in die 19 jaar dichtgemaakt.
Oh.
Dus zij lag er helemaal onder en ze hebben die gewoon gevuld. Denk ik ook gemeente check even voortaan. Een put is iets waar mensen dingen ingooien.
Ja, inderdaad. Kijk, weer een tip voor de gemeente.
Ja, we komen om. Ja, gemeentes en politie moeten dan op de podcast luisteren. Nou, na deze moord vertrekken ze uit het dorpje en reizen ze verder door de Ardennen en Yvonne. Dit is een plekje, dit is geen mens of zo, maar het is een plek. En inmiddels is Monique ook zwanger geworden van Michel.
Oh, weer een baby.
Ja, en dan ook nog op moordpad.
Dat kan ik me niet voorstellen dat je
goed gematcht.
Ja, dat je die klik zeg maar kan maken. Dat je helemaal blij bent dat je een kindje krijgt. Of misschien hopelijk zijn ze blij. En dat je dan iemand anders kind vermoordt.
Ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ja, dat is echt sick.
Dat is echt, echt niet oké. Okay.
Nee. Daar had ik nog niet over nagedacht. Nou, ik weet niet precies, want ze zijn een soort van nu op rondreis of rondtrekken. Volgens mij met het witte busje, maar ik weet niet of ze bijvoorbeeld in hotels slapen of dat ze steeds...
In de bus of zo.
Ja, in de bus. Of dat ze bewijzen van steeds appartementen huren voor een week. En dat is niet echt heel duidelijk. Maar de reis die wordt steeds eigenlijk onderbroken door ontvoeringen, verkrachtingen en moorden.
Oké.
Okay. En nu ga ik
zo'n soort van backpacken. En dan plaats van elke keer een ander hotel of zo, hebben ze elke keer een ander slachtoffer.
Ja, en dan gaan ze daarna weer verder.
Oké. Okay.
En
ze wonen dus ook niet echt op een plek.
Nee, ze hebben wel een aantal vaste plekken gehad, maar daarom volgens mij was het ook elke keer anders. De ene keer, ze hebben ook namelijk iets gekocht ooit.
Oh.
En dus, maar daar kom ik nog wel. Maar ja, wat wilde ik zeggen? Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Nou goed, we gaan verder. dat is ook nog goed om te benoemen, is dat... Monique was echt wel betrokken hierbij. Mm-hmm. Want naast het helpen van Michel, dat hij de meisjes en de vrouwen ving en gevangen nam, en dat zij zeg maar de spotter was, was het ook haar taak om te controleren of sommige slachtoffers voldeden aan de fantasie van Michel, dus of ze maagd waren. Oh. En ze deed dit ook door een fysieke bevestiging van hun maagdelijkheid te bekijken en te kijken of het nog intact was. Nou...
Daar
komen we nog in het lusgedeelte bij, denk ik, zo meteen. Maar dit is echt... totale bullshit natuurlijk.
Ja, en is zij ook ineens niet alleen verpleegkundige, maar ook gynaecoloog geworden of zo.
Nou,
en dan alsnog kan je het niet zien.
Nee, dus het slaat werkelijk waar nergens op. Maar ik, ja...
Maar dan had ze natuurlijk wel het idee dat ze ook echt actief kon bijdragen. Ik wilde net zeggen,
ja, waarschijnlijk is het ook weer slim gedaan van Michel dat hij haar een taak heeft gegeven.
Ja. Zo van, nou, hey, doe de guy dit even...
Ja, getverdemme. Nou goed. Dus en ook wel, denk ik, vanuit Michel, dat hij haar zo betrekt... dat als ze ooit gepakt worden, dat het niet alleen hij is, zeg maar. Dat hij ook gelijk haar meeneemt in het...
Dat is wel echt heel naar.
Ja.
Want zij kan niet zeggen dat ze niet medeplichtig is.
Nee. Ze wist echt wel wat ze deed hier. Nou, we gaan... ik ga even... Ja, het is aan de hand. Ik neem je mee in de tijd en dan elke keer de slachtoffers en de verhalen die ik daar rond heb, zeg maar.
Ja.
En dan gaan we naar 12 april 1988. En daar zou Michel Farida Hamish hebben vermoord. Dit is een 31-jarige vrouw. En het is eigenlijk niet vanwege haar maagdelijkheid of zo. Dit heeft weer een heel ander iets. Een soort zijspoor is dit.
Oh, oké. Okay.
Farida was de vriendin van Jean-Pierre Hellegouache. Jean-Pierre, die was de celgenoot geweest van Michel toen die eerder vast had gezeten.
Ja.
En hij zat vast, Jean-Pierre...
Jean-Pierre
zat vast, omdat hij bij de, ja, dit is echt geen grap, de haarstukjesbende zat.
Dat lijkt me best een gezellige boel. Iedereen zo, oh, wil ik mijn haarstuk
steken? Ja, wil ik even mijn toupee hebben? Hier snor ik even terug. Nee, ze deden heel veel andere dingen. Want er was een hele grote criminele bende eigenlijk, die gespecialiseerd was in bankovervallen en inbraken. En ze zouden ook, ze hebben in volgens mij een aantal jaar, hebben ze 27 gewapende overvallen gedaan op banken. En ze kregen hun opvallende bijnaam, omdat ze altijd waren uitgedost met hoeden, pruiken, nep, snorren en baarden.
Ah, ik dacht dat ze telkens alle toupetjes mee.
Ja, gewoon elke keer een geel toupetje, een blauw toupetje, dan wisselen met z'n... Maar ja, dan vind ik wel ook sneu voor Jean-Pierre. Dan ben je zo'n badass crimineel en dan word je bende in de krant het haarstukje genoemd.
Ja,
Dat denk je nou.
Eigenlijk moeten we dat veel vaker doen. Ja, want dan is het gewoon zo.
Dan romantiseren we het ook niet.
Nee, want de Hells Angels, dat klinkt super cool.
Ja, is dan, ja.
De motorbendes mag ook niet meer. Dus
oh ja,
nee. Maar dan denk ik, ja, als het dan toch net als zo'n sneuwe naam is, dan wil er al niet meer bij horen.
Nee. Ik zit even een naam te bedenken die ook, nou goed... Dat je bende
de Powerpuff dieven.
De Powerpuff, de Powerpuff Girls worden genoemd. Dat is, maar goed, dus de haarstukje bende. Maar hij zat dus met Michelle in... Hij was zelf genoemd.
Bende,
hoe? Ja. Hij zat dus met Michelle in de gevangenis. En hij had dus met die bende, die 27 gewapende overval, waren ook succesvol. En hij had ook mega veel gouden munten en kilo's ignots gehaald. En dat zijn dus, ik moest even opzoeken, maar ignots staven, of dat zijn van die gouden staven, zeg maar. Dat heet een ignot.
Oh, dat wist ik niet.
Ingots. Nou goed.
En schrijf je dat INGLOT?
OET, ja. S.
Nou, dat is volgens mij ook een make-up merk.
Oh. Nou, het zijn van die goudstaven en goudmunten. Die hadden ze allemaal. Maar ja, die buit lag ergens. En toen Michelle vrij was, toen had Jean-Pierre Farida gecontacteerd. Van, jij moet Michelle contacteren en jullie gaan samen op zoek naar de buit om dat veilig te stellen.
Oh ja, want hij is dan nog vast, Jean-Pierre.
Ja, en deze lag verborgen op een begraafplaats. Op zich wel.
Het is echt net te filmen.
Ja, inderdaad. Inderdaad. En daarna zouden ze de buit moeten afleveren in zijn appartement, wat hij nog had van Jean-Pierre. En dan, dan zouden ze allebei een deal krijgen. Nou, op zich.
Oh, ja, goede deal op zich. En dan hoef je zelf niet op pad. Dat is wel fijn.
Ja, gewoon wordt het gewoon. Ja. En Michelle en Farida gaan dus op pad samen. En die gaan eigenlijk alles ondernemen wat ze moeten. En ze vinden volgens mij ook de buit. Volgens mij, dat weet ik zeker, ze vinden de buit. Alleen bij de laatste stap, ik denk misschien bij het dichten van het gat of zo, slaagt Michelle erin om haar in een hinderlaag te lokken. Ik weet niet precies wat hier is gebeurd, maar zo werd het beschreven, in een hinderlaag. En onder het voorwendsel dat ze nog wapens moesten gaan zoeken ergens. Dus ik denk dat ze het gat hadden gedicht en dan, oh, we moeten daar om de hoek nog wat wapens vinden. Dat had Jean-Pierre mij ook verteld, wat dus helemaal niet waar was. En toen heeft hij haar daar vermoord. Want hij wilde de buit voor zichzelf hebben.
Ja, dus dat was gewoon omdat hij, hoe heet dat?
Ja, voor geld gewin gewoon.
Ja.
Het was niet tegen Jean-Pierre. Het was gewoon uit eigen
belang. Ja,
en hij zegt later ook zelf...
Eigen financieel gewin.
Ja, want hij zegt later ook, er was geen enkel seksueel aspect. Het was slechts een eigendomsoverdracht. Ja, dus hij kon dat ook heel goed scheiden. Nou, ze hadden dus heel veel kilo's met gouden staven en munten. En met dat geld hebben ze een kasteel gekocht.
Oh.
Michelle en Monique, ja. En trouwens, het lichaam van Farida is nooit meer gevonden. En het onderzoek loopt eigenlijk nog steeds. En volgens mij is het ook nooit bevestigd dat hij dit heeft gedaan. En het kasteel of klein herenhuis, het wordt steeds anders beschreven in de teksten. Het is maar denk ik ook wat je wat
kasteel
vindt,
noemt, ja.
Ja, wat ik had gezien was het wel vrijstaand.
Ja.
En dan een beetje zo'n kasteel look, maar dat geen van die punttorens en zo. En dat was 1,2 miljoen frank en ik heb het even omgerekend en dat was eigenlijk 1,2 miljoen 80.000 euro. Dus het lag echt wel gelijk. Ja. En ze kochten ook een studio in Sedan. Dus
in de
auto.
In de auto, ja.
En toen, dus nog even een sidepad, want we hadden dit dus gekocht. En later kwam Jean-Pierre vrij. En die ging gelijk naar Michel toe. Van, hé, je hebt toch mijn buit. Mag ik die hebben?
Ja.
En Michel zegt, hé, ik weet, hè? Waar heb je het over? Oh, is Farida, wat lullig, is die kwijt? Ik snap helemaal, hè? Maar ja, dat is eigenlijk slim gedaan. Want Jean-Pierre heeft Farida benaderd, dat Farida Michel moest benaderen. Dus het kan ook net zo goed zijn dat... dat Farida was vermist en nooit Michel had benaderd.
En weg is gegaan met dat geld.
Ja, ja. Dus toen ze hadden dat gesprek gehad... en Jean-Pierre ging daar ook eigenlijk weg met de overtuiging... dat zijn vriend, tussen aanhalingstekens, echt niks wist... en ook er niks mee te maken had.
Maar die woonde wel ineens in een huis van 1,2 miljoen.
Ja, dat
miljoen.
Viel hem niet op. Van, oh god, mooi huis. Nee.
Lekker gemetseld.
Ja. Ja, en pas later in 1999 diende Jean-Pierre wel een aanklacht in tegen Michel. Want toen had hij de...
Toen had hij de puzzelstukjes gevonden.
10 jaar later had hij de puzzelstukjes bij elkaar. Maar uiteindelijk is dat onderzoek waar hij zich voor had aangeklaagd... de aanklacht had ingediend, want dat was niet gelukt en heeft ook, ja, is gefaald. Dus dat is gewoon gesloten.
Dat is natuurlijk het probleem met criminelen die elkaar verraden.
Ja.
Dat is best wel raar om bij de politie aan te kloppen. Hallo, ja, ik heb toen zoveel gestolen. Dat mag eigenlijk niet. Maar nu heeft iemand dat van mij gestolen.
Ja.
Dus los het even op, ik wil het terug.
Ja,
ja
dat gaat niet.
Dat is een beetje raar.
Ja.
Dat zou grappig zijn als de politie daaraan mee zou
werken.
Nou,
dan heb je twee vliegen in één klap natuurlijk. Als je
nee, maar als hij toen ook terug
ja,
zou
dat,
geven.
Nee, dat zou niet kloppen. Nou, we gaan verder naar 8 juli 1988... En daar wordt het volgende slachtoffer, of daar is het volgende slachtoffer verdwenen. Het ging nu om Marie-Angélie Domèche. Ja, die namen, sorry hoor mensen. En ze was 19 jaar. En ze was ook ze was gehandicapt. En ze was onderweg naar het station. En eerst, ik weet hier niet veel over, maar eerst heeft Michel deze moord ontkend. Maar Monique beschuldigde hem hiervan. En later, pas in februari 2018, bekent Michel wel deze moord. Het lichaam van haar is nooit teruggevonden.
Ook al niet?
Nee.
Naar.
Ja, hè?
Maar hij heeft het wel bekend dus
eigenlijk. Ja, hij heeft het uiteindelijk wel bekend. Ook even kijken, 30 jaar na...
dato.
Ja, na dato. Nou, dan gaan we een maand later, naar 3 augustus 1988. Toen verdween er in Chalon en Champagne een jonge vrouw van 20 jaar. Het ging om Fabienne Leroy... En Michel benaderde Fabienne op een parkeerplaats bij een supermarkt... en vroeg haar om hem en zijn vrouw naar de dokter te brengen. Want Monique die was zwanger en de baby dat ging niet goed, hadden ze gezegd.
Oh, maar, wordt dat ook alweer gebruikt?
Ja, wat erg. Ik dacht echt... Ik werd echt gewalgd. Gewalgd van walging gewoon.
Ja.
Dat je dat toch gaat gebruiken. En ja, die gebruikt dan zo... Want ja, dat maakt dan ook wel een zwangere vrouw komen naar je toe. Die wil je toch helpen? En dan, ja...
Ja.
Nou, Fabienne heeft hun geholpen en ik weet hier ook niet de details van. Ze is verkracht geweest en daarna is ze doodgeschoten. En ze is toen teruggevonden in omliggende bossen door een wandelaar.
Oké, maar zij is wel gevonden dus.
Ja, ja. Maar ook ja, weer een paar maanden later ook hoor.
Ja, en weer ergens anders.
Ja, ja, want ze waren dus wel... Ze hadden dus dat huis, maar volgens mij waren ze wel ook... een beetje aan het rondtrekken nog steeds om dat huis heen. En ik vraag me dus nog steeds af of dat huis niet hun... accommodatie was voor een B&B. Maar dat kon ik nergens vinden.
Oh ja,
zeg
dat
maar.
Had ook gekund, ja.
Oh ja, dan gaan we nu even naar nou ja, een mooi moment in hun leven, denk ik. 9 september 1988 wordt hun zoon geboren.
Oké.
Selim heet hij. En nou, daarna, in december, gaan ze, verlaten ze het gebied Yvonne... om zich weer te gaan vestigen in Floying. En dat ligt weer dicht bij Sedan. Maar ik weet dus niet of ze dat huis nog hebben. Het was allemaal zo'n warm.
Maar ze hadden ook die studio in Sedan.
Ja, die studio in Sedan, ja. Ja. Maar daar gingen ze niet inwonen. Dus ik weet, misschien verhuurden ze dat of zo. En toen bleef het ook een aantal maanden rustig. Toen dacht ik, ja, je hebt ook gewoon een kindje. Dus ik, ja, logisch misschien ook, toch?
Ja, om dat er nog bij te gaan doen.
Ja, maar...
Is het slaapjes of zo?
Ja, oh, heel naar. Maar ik weet dus nog steeds niet waar die andere kinderen zijn.
Die zullen dan wel niet mee zijn geweest.
Nee, nee, want hier was het ging echt in de... Wat ik las ook, dat ze bijvoorbeeld alleen hoogzwanger was of alleen de baby had.
Ja.
En niet dat er nog heel de auto vol met al hun andere kinderen zaten. Want zij had 2 kinderen en...
Hij 4.
Ja, nou, hadden wel een witte bus trouwens nodig. Hè? Er gewoon een touringcar nodig als je die als je het samengestelde gezin bij elkaar hebt. Nou, dan gaan we naar het jaar daarna en dan gaan we naar 18 maart 1989. En toen verdween de studenten Jean-Marie Desrameaux-Mold En zij was 22 jaar en ze had Michel en Monique ontmoet in de trein tussen Parijs en Charleville-Mézières. Mm-hmm. En ze hadden haar overtuigd om mee te gaan naar hun huis. En hoe ze haar hebben overtuigd, met welke smoes, is niet duidelijk. Maar ze is toen wel meegegaan en toen is ze daar wederom verkracht en helaas ook vermoord. Haar lichaam werd later op aanwijzingen van Michel nog gevonden op hun eigen terrein destijds.
Oh, okay.
Of niet destijds, dat hij die aanwijzingen had, later de aanwijzingen gevonden. Maar wat toen hun eigen terrein was, daar is zij teruggevonden. Dus die hadden haar begraven in de achtertuin eigenlijk. Nou, dat jaar, 28 juli 1989, gingen ze ook trouwen.
Wat een romans.
Ja, ik snap hier helemaal niks van hoor. We gaan even naar het einde van het jaar, 20 december 1989. En toen verdween Elisabeth Brichet. Zij was 12 jaar en kwam uit België.
Oh,
en, en ze woonde wel in Frankrijk, maar het was een beetje ook op, volgens mij, op de grensgebied, weet je wel.
Ja.
Hetzelfde dat ik op de grens van België woonde, dat ik bijvoorbeeld ook soms in België boodschappen deed, weet je wel. Dat je zo een beetje. En want zij woonden toen, Michel en Monique, wel in Frankrijk. Dus het was echt dat grensgebied. En ze zagen haar op weg naar huis toen zij van een vriendinnetje of vriendje aan het lopen was. Of daarheen, dat was ook niet duidelijk. De ene zei dat ze op weg was naar daarheen en de andere van terug. En wat ik frappant vond, is dat alleen al in een straal van 100 meter rond de woning van Elisabeth woonden er 17 veroordeelde pedoseksuelen.
Zo, dat is veel.
Zo, dat is echt heel veel.
Ja.
Echt heel veel. Nou goed, toen had Monique haar wederom gespot. En toen hebben ze uiteindelijk gewacht toen ze weer... Dus ik weet niet of ze haar hebben gespot op de heenweg of op de truck. Maar ze hebben trouwens wel op de heenweg hebben ze haar gespot, dat was het. En op de terugweg, toen hebben ze haar... Ze hebben dus gewacht tot ze klaar was gaan spelen. En toen kwam ze weer naar buiten. En toen ze naar buiten kwam, sprak Elisabeth haar aan. En ze hadden toen die baby.
Oh.
Ja, en toen zeiden ze, de baby is ziek en we moeten naar de dokter. Kan je ons de weg wijzen? Kan je met ons mee in de auto? Dat jij de weg wijst naar de dokter toe. En toen hebben ze haar meegenomen naar hun huis. En dit vond ik wel heel naar, want we weten niet precies wat daar is gebeurd. Ze is wel ook verkracht, maar Michel vertelde later dat ze 36 uur nog heeft geleefd.
Oh, wat erg.
Ja, en toen is ze vermoord. En toen destijds was ook Mark de Troe actief. En er werd heel lang gedacht dat Elisabeth Brichet was ontvoerd en vermoord en verkracht door Mark de Troe. Maar Michel kon later aanwijzen waar Elisabeth lag. Dus dat was de bevestiging dat hij het toch had gedaan.
Oh jeetje, wat erg. Wat een heftige tijd ook toen dan. Ja. Tegelijk allemaal gaande was.
Ja, die seriemoord, maar allemaal voor jonge vrouwen en meisjes.
Ja.
Oh, verschrikkelijk. Toen was het maanden rustig, maar er werd ook wel geschreven van, is het rustig of weten we gewoon niet of hier
wat
iets
is gebeurd?
Ja, wat hier is gebeurd. Want toen was het ineens, we waren net 20 december 1989 en nu was het 17 mei 1990. Dus er zat best wel een tussenpoze tussen. Maar dan wordt ineens het lichaam van Johanna Parrish gevonden in een rivier bij de Moniteau, weer terug bij Yvonne. Zij was een 20-jarige Britse vrouw en ze was assistent of docenten Engels op een middelbare school. Ze was mishandeld, geslagen, gewurgd en verkracht. En Michel heeft deze moord ontkend, maar Monique zegt wederom dat hij haar wel heeft vermoord.
Yeah.
En had ook bewijzen daarvoor geleverd.
Ze spreken elkaar dan wel tegen vaak.
Op een gegeven moment, ja. Dat ik denk, jullie waren helemaal verbonden, zo gezegd. En dan tegen het einde ineens tegen elkaar. En Dan gaan we naar later dat jaar, 24 november 1990. Toen verdween Natasha Denay, een 13-jarig meisje. En Michel en Monique waren die dag naar de Nantes gereisd. Sorry mensen dat als ik al deze dingen verkeerd uitspreek. Waarschijnlijk cringe je mensen echt denken van, oh Anne. Maar ze waren naar de Nantes afgereisd. En dat was omdat Michel moest reageren op een gerechtelijke dagvaardiging. Dus hij moest al, zeg maar, terecht dat hij waarschijnlijk met vrij, toen hij vrij kwam, had afgesproken dat hij één keer in het jaar opkomt dagen om even hallo te zeggen of zo. En diezelfde dag, hè, dat ik denk, hoe brutaal eigenlijk.
Hoe brutaal?
Dan kom je, dan heb je net met een rechter gesproken van, nou, het gaat allemaal heel goed.
Ja, ik denk dat die zich dan echt oppermachtig heeft gevoeld op dat moment.
Mm-hmm.
Als een soort van extra, weet ik veel,
bevrediging.
Ja.
Want Aan het einde van de hoorzitting ontmoeten ze Natasja op een parkeerplaats bij het winkelcentrum en ze hebben haar ontvoerd. Natasja was met haar moeder en haar zusje naar de supermarkt gegaan, maar ze moest teruglopen, want haar moeder was haar portemonnee vergeten. Oh, toen dacht ik ook, als moeder voel je dan ook, denk ik, heel schuldig.
Ik word daar zo bang van, hè, dat je op een gegeven moment bijna zo'n moeder straks gaat worden, dat je altijd je kind aan zo'n tuigje
aan je vast hebt, weet je wel. Maar dan denk je je denkt gewoon, ik geef mijn kind wat meer zelfstandigheid. Ik zeg, loop even terug voor de portemonnee van mama te halen. En dan komt ze gewoon nooit meer terug.
Dat kan je echt niet aan, denk ik.
Nee. Een paar dagen later wordt haar lichaam van Natasja dus ook gevonden tussen de duinen, 70 kilometer weer van Nantes vandaan. En ze was een aantal keer neergestoken, doodgestoken dan eigenlijk, en ook duidelijk mishandeld. Er werd eerst gedacht dat het om Jean Croix ging, een dierenarts en activist, dat hij schuldig was. Hij woonde namelijk tegenover het huis van Natasja en hij had ook een wit busje, die heel erg leek op die van Michel. Ja, die witte busjes. Maar Jean, die was dus onschuldig. Maar hij heeft helaas zijn eigen leven genomen toen hij in gevangenschap werd gezet. Enkele weken al. Maar eigenlijk vind ik dus dat Michel en Monique
ook verantwoordelijk zijn.
Ja, hiervoor ook gestraft moeten worden.
Ja, vind ik.
Want dit komt
ook
door hun.
Ja.
Toch? Nou, dan gaan we naar 1991... Dan wordt Michel ineens gezocht door de politie vanwege vervalsing van papieren. En werd er ook een huiszoeking gedaan in zijn kasteel. Hij verkoopt hierna heel snel het landhuis en vlucht hierna. Verder.
Lekker opvallend.
Ja, maar verder is hier niks meer gedaan. That's it. Of in ieder geval, ik kon ook geen berichting vinden of zo. Ja. Het is toch al wel een reden als je iemands huis gaat.
Je krijgt niet zomaar zo'n bevel.
Nee, nee.
Nou, en als iemand dan alles verkoopt en weggaat, dan denk je van, was dat
hier? Ja, toevallig. Ja, dat kan niet toevallig.
Was hij net van plan?
Ja, nou. In 1993, dus dat is weer 2 jaar later, zou Michel een 16-jarig meisje dat bij hen au pair was geweest. Dat dacht ik ook van, hoe komen ze daar? Maar ja, misschien trouwens hebben net dat landhuis verkocht. Dus ze hadden misschien ook best wel wat knaken. Maar had hij een 16-jarig meisje als au pair ook vermoord. Maar hier is niks van duidelijk. Geen naam van haar is bekend. En het is ook niet echt bevestigd dat er iemand werd vermist die werkt als een au pair. Maar Monique heeft dit ook weer verteld aan de autoriteiten. Ze heeft ook verteld aan de autoriteiten waar het lichaam begraven zou liggen. Maar na verschillende opgravingen werd er niks gevonden.
Oh, Monique was ook een beetje alleen maar aan het praten geweest. Die is misschien zelfs dingen erbij gaan verzinnen.
Ja, dat is ook lastig. Want dan maak je eigenlijk juist weer het onderzoek lastiger om te doen.
En minder betrouwbaar.
Ja. Nou, eind 1993 verdwijnt er weer een vrouw. 29-jarige Lydie Loger uit Saint-Christophe-le-Jalolette. En zij is ook nooit teruggevonden. Maar Michel heeft zelf aangegeven dat dit ook een slachtoffer van hem is geweest. Nu gaan we ineens naar 1999, dus 6 jaar later. En Michel verandert weer van baan. Hij wordt nu opzichter op een basisschool.
Oh my god.
In Jedin. En hij werkt ook nog als houthakker, metselaar en tegelzetter.
Zo, nou, die had het maar druk mee. Maar zo iemand kan je er niet op een basisschool neerzetten.
Nee, het staat helaas niet in zijn cv.
Nee, och.
Nou, dan gaan we weer een nieuw sprongetje maken naar het jaar 2000. Of dat voelt als een heel groot sprongetje, is eigenlijk maar gewoon een jaar trouwens, nu ik het zo zie. We gaan naar 16 mei 2000 en dan wordt Céline Sazon meegenomen door Michel. En waarschijnlijk ook door Monique, want die is er gewoon overal bij betrokken. En ze was net geslaagd voor haar middelbare schooldiploma. En hier weten we verder ook niks van. Maar waarschijnlijk ook dat ze dezelfde dingen hebben gedaan als bij de eerdere slachtoffers. En haar lichaam werd wel teruggevonden een maand later ergens in België.
Oh jeetje.
Nou, we gaan naar 2003, 9 januari. En toen verdween het 9-jarige Franse meisje Estelle Mousselin. Toen ze onderweg was van school naar huis. Ze werd ook door Michel vermoord. En dit bekent hij pas op 6 maart 2020, 17 jaar na haar verdwijning.
Oh, dat is echt nog recent. Oh.
Ja. Ook weer 17 jaar. Want na haar verdwijning, dus het was ook nog niet bekend bij mensen dat, waarschijnlijk heb je dat gevoel natuurlijk, maar er was geen lichaam of zo.
Jeetje.
Nou, we zijn op het einde gekomen van de slachtoffers bijna. Op 26 juni 2003 in Sydney in België ontvoert Michel de 13-jarige Marie Ascension. Ik vond het een hele moeilijke naam. Marie Ascension. Met de auto. Ze was op weg naar school en net als bij de andere misdaden gebruikt hij weer bedrog en vertelt hij het meisje dat hij op zoek is naar een school. Het meisje wijst hem in de richting en weigert ook om bij hem in de auto te stappen. Want Michel zegt weer...
Ja, wat goed.
Ja, van kom nou maar en dan kan je me vertellen. En ze weigert dat. En dan geeft Michel geeft haar dan een verontwaardigde prallip en zegt met een houding van een professor tegen Marie... Het is niet goed om mensen niet te vertrouwen, hoor. Nou, en deze zin en de gebruikte toon overtuigen Marie om toch mee te gaan. En ze was nog maar amper in het busje gestapt en Michel haar grijpt en haar heel erg stevig vasthoudt. En hij bindt haar gelijk vast en gooit er ook achterin en start de auto. Ondertussen dat hij dat allemaal doet, probeert Michel ook Marie te betasten en haar borsten aan te raken. En dan begint ze te schreeuwen. Waarop Michel zegt, hou je mond of ik vermoord je. Je moet me plezier geven. Als je me geen plezier geeft, dan ga je niet meer naar huis toe. Daarna had Michel ook nog gezegd dat hij veel beter was dan Mark de Troe. En die ook natuurlijk nu actief was. En dat hij de betere variant daarvan was.
Oh jee. Ja, hij was echt... kreeg misschien ook wel meer aandacht.
Ja, waarschijnlijk wel. Want ik had nog nooit van hem gehoord.
Nee, dus daar zal hij ook wel niet goed bij voelen of zo.
Nou, terwijl de auto of het busje stopte bij een kruispunt bij Boerijn, ongeveer 10 kilometer van de plaats waar ze was ontvoerd, slaagde Marie erin om de achterdeur te openen en te ontsnappen.
Oh, wat goed.
Ja. Een andere automobilist die bracht haar vervolgens naar het politiebureau, vond ik eigenlijk ook wel knap van. Want je bent net door een vreemde eigenlijk ontvoerd. Ja, dat is misschien dan wel overlevingsmodus, maar ik zou toch wel huiverig zijn.
Ja, eng vinden om dan bij iemand in te stappen, ja.
Maar die brengt haar naar het politiebureau en ze waren ook... die automobilist met dat meisje waren ook langs het busje van Michel gereden en hebben het kenteken opgeschreven.
Heel goed.
Maar Michel was ook namelijk omgedraaid en was rondjes gaan rijden daar, omdat hij natuurlijk het meisje terug wilde vinden. Hij wilde Marie vinden. Het was trouwens een Citroën C15 pick-up. En daar het kenteken van hebben ze doorgegeven naar de politie. Toen kon Michel eindelijk aangehouden worden. Hij was toen 61 jaar oud.
61 al? Ja. Oh, ik had helemaal niet zitten rekenen.
Nee, je gaat zo snel door de jaren heen natuurlijk. En Marie geeft later ook aan dat het leek alsof ze in een film zat. Van heel die beetje ontvoering en ontsnapping. Dat je er echt denkt van, waar...
En wat... heb ik dit meegemaakt? Ja.
En hier stop ik de opname.
Oh, abrupt einde. Ja. Mag ik even vragen, want ik heb dus ook niet geteld hoeveel mensen zou die nou vermoord hebben dan? Of is het een hele moeilijke vraag?
Nee, ik heb het allemaal dik gedrukt, dus ik ga even voor je tellen. 13 slachtoffers en hij is niet voor alle 13 berecht.
Nee, en ook natuurlijk niet allemaal zijn lichaam bijvoorbeeld, gevonden.
Ja, en die au pair bijvoorbeeld, Monique kon niet eens een naam geven. Dus dat is, dan denken ze, en ik denk dat er eigenlijk nog meer slachtoffers zijn, want ook de politie geeft ook later aan dat ze het heel vreemd vinden dat er soms, hij moordt eerst bijna elke maand.
Ja, en dan is zes jaren niet of zo.
Ja,
nee,
dat
kan
gewoon niet. Dus ja, dit waren alle slachtoffers van Michel en Monique. En de volgende aflevering ga ik dieper in op het onderzoek en het proces tegen Michel en Monique.
Ja, ik denk dat het ook gezien de tijd heel goed is dat we dit een dubbele maken.
Ja, toch? Ja.
Doen we nog wel een lustgedeelte?
Ja, zeker.
Lust. Oké, het lustgedeelte.
Ja, ik wilde het hebben. Ik noem dit wel de maagdenmoordenaar. Maar ik word helemaal chagrijnig van het woord maagd.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook als ik hoor dat Monique dan moest checken, dan denk ik al helemaal, alsjeblieft, stop, schij uit.
Ja, want vertel eens.
Nou, dat is eigenlijk een hartstikke groot mythe of fabel, of hoe dat je het ook wil noemen, dat iedere vrouw of iedereen die geboren is met een vagina, dat die eigenlijk voor de opening een soort vlies zou hebben.
Ja, en een membraan dat daar vast zit.
En dat echt doorbroken moet worden, waardoor je dan ook altijd zou bloeden de eerste keer. Maar waardoor je dus ook altijd zou kunnen checken of iemand al seks heeft gehad qua penetratie of niet.
Ja.
Maar Anne, waarom is er niet waar?
Nee, want nou, de officiële benaming, de officiële term voor het maagdenvlies is eigenlijk ook het hymen. En dat houden we nu ook lekker gewoon aan, het hymen. Ja. Want dat maagdenvlies impliceert ook weer dat het alleen die functie heeft.
En dat het ook echt een vlies is.
Ja, en een onafgebroken. Maar het hymen, mensen die daarmee geboren worden, dat is nooit eigenlijk helemaal intact, zeg maar. Je hebt zoveel verschillende hymens, eentje met een gaatje ertussen. Je hebt ook met één draadje bijvoorbeeld dat nog, hoe zeg je dat, het membraan, dat er zo één draadje tussen zit, met meerdere gaatjes, helemaal geen hymen. Er zijn zoveel variaties als dat er vagina's zijn.
Ja, en soms is er zelfs gevonden dat vrouwen die na een vaginale bevalling bevallen zijn, dus dan is er echt een baby uit dat vagina kan komen, dat die nog een intact vlies hebben.
Ja, ja, dat dat weer terug komt. Ja, dat het herstelt, want dat is ook nog eens zo. Het is zo'n grote fabel dat het hymen, wanneer het helemaal de zegel is verbroken, net als bij zo'n envelop, dat je zo'n kaarsvet zo... dat eenmaal dat zegel, dat altijd zo blijft, dat je dat blijft zien. Maar als jij een snee hebt op je arm, geneest dat ook. Ja. Dus dat gebeurt daar ook. Het hymen geneest gewoon.
En eigenlijk is het heel goed dat het hymen heel vaak ook perforaties heeft. Ja. Zodat, kijk, als dat echt een echt afgesloten vlies is, zou dat dus ook heel vervelend zijn. En zou je eigenlijk nooit een menstruatie kunnen hebben. Mm. Omdat het bloed erdoor niet uit zou kunnen.
Nee, nee.
Dus dat zou heel gek zijn, want dan... Ja, dan zou dat daar ophopen. Of
ja, dan zou dat blijven vastzitten. Dat is niet wat moeder natuur heeft bedoeld, denk
en het
ik.
Kan soms wel zijn dat personen dat hebben, maar dan is het eigenlijk meer een last. Ja. En is het iets wat vaak operatief medisch verwijderd moet worden. En soms heb je ook wel dat er medisch dan reconstructies worden gedaan.
Ja, maar
dat is helemaal nergens voor nodig. En dat is vaak ook dat bij bepaalde geloven natuurlijk daar heel veel, hoe zeg je dat? Heel
druk opgelegd wordt dat dat intact moet zijn en dat je... Ja, dat er dus mensen dat gaan controleren of iets.
Ja.
Maar het is niet zo als je het opent, zeg maar de vagina bekijkt, dat je echt een vlies ziet of zo.
Nee, en het is dus ook niet dat als wanneer je voor het eerste keer penetratieseks hebt, dat nou met een speeltje of met een penis of iets is en het bloed niet, is dat niet omdat dat je nog niet geen maagd bent.
Nee.
En het is ook zo dat vaak bloed je de eerste keer omdat je heel gespannen bent en bepaalde dingen aangespannen worden.
Ja, en dat je eigenlijk juist droger bent en bijvoorbeeld niet opgewonden genoeg bent.
Ja.
En ook nog even over het feit van ik ben nog maagd en dat mensen ook vragen van ben je nog maagd? Dat is ook zoiets... Dat je bepaalt wanneer ben je maagd. Weet je wel, dat die theorie ook van dat je alleen maar ontmaagd, tussen grote aanhalingstekens bent, als je penetratieve seks hebt met een penis in vagina. Dat is ook al, dat zou betekenen dat mensen met twee vulva's, vrouwen, dat die samen altijd maagd blijven forever.
Ja, met twee mannen dan
ja,
ook.
Ja, met twee mannen ook, ja. Of in ieder geval twee dezelfde geslachtsdelen ben je gewoon altijd een maagd. Nou, en weet je, wij zijn er ook een groot voorstander van, als ik voor ons mag spreken, dat je gewoon zelf bepaalt wanneer jouw eerste seksuele ervaring is. Want dan haal je ook gelijk weg dat als jouw eerste seksuele ervaring heel erg vervelend was, tegen je zin was of wat dan ook, dat niet jouw moment, zeg maar van de eerste penetratie of zo was. Dat je zelf kan kiezen, nou, dat was voor mij, dat was ik niet mee eens, dat geldt voor mij niet, snap je?
En ook daar en ook de term daarin, hè, we hebben dat heel vaak ook over andere woorden gehad, maar als we de term al zouden veranderen, zou dat dus gewoon het heim is, gewoon het Latijnse woord ervoor, laten we daar lekker bij houden.
Ja.
En ik denk dat we hem hiermee moeten afsluiten.
Ja. En de volgende keer gaan we dus verder over Michelle en Monique en het onderzoek. En moet je weer een weekje wachten, sorry.
Ja, ben benieuwd.
Ja. Nou, en ik wil even nog zeggen dat het heel leuk is dat mensen weer allemaal het contactformulier invullen.
Ja, en ook bedankt voor de mensen die petje af hebben.
Ja, oh ja, we hebben een petje af. En er komt binnenkort echt een bonusaflevering ook op staan.
Ja, dat laten we ook even weten wanneer dat gaat zijn.
En we hebben de Instagram gefixt. Daar ga ik nu allemaal dingen op zetten. Dus heb je al een petje af, laat even je Instagram weten. Dan kunnen we je toegang geven tot deze.
Ja, of doe een volgverzoek naar moordlust.podcast op Instagram. Dan kunnen wij, want we hebben wel hun namen natuurlijk, kunnen we jou toelaten als jij het petje afdoet.
Ja, en als je het nog niet doet, mag je altijd het petje afdoen. Want we hebben een nieuw mengpaneel nodig.
Ja, want voor het geluid.
Ja, voor het geluid. Ons geluid is niet, zeg maar, zoals de profi-profies. En dat willen we wel. Maar dit wordt nog steeds vrijwillige basis gedaan, dit.
Ja. dus dat.
Ja, en als je gewoon nog complimenten hebt of juist dingen die je met ons wilt delen of wat dan ook, kan je ons altijd contacten via het contactformulier of dus via onze chat.
Ja,
op
Seksologen met twee. Ja. Daar kan je altijd terecht.
Ja, altijd. Nou, tot volgende week.
Oké, doei.
Lieve kusjes van mij. Love yous.